Welkom bij Freudcast, een podcast over psychoanalyse. Mijn naam is Louis de Geest, ik ben werkstudent psychologie aan de Universiteit van Gent en zelf al 12 jaar in analyse. En het heeft een jaar geduurd, maar hier is ze dan, een tweede reeks waarin ik opnieuw in gesprek ga met 8 psychoanalytici over hun passie voor hun beroep. Toen ik de eerste reeks lanceerde in september van vorig jaar, had ik geen flauw idee hoe die ontvangen zou worden. Ik had voor mezelf eigenlijk beslist dat al mijn werk het waard zou zijn als de afleveringen voor een paar mensen echt een verschil zouden kunnen maken. Maar ondertussen is die eerste reeks al bijna 20.000 keer beluisterd en ik moet dus zeggen dat mijn verwachtingen toch een beetje overtroffen zijn. Ik wil jullie dus nog eens bedanken om hier naar te luisteren en wie het dat waard vindt mag altijd een donatie doen via de link die je vindt in de omschrijving van elke aflevering. Ik wil ook nog kort meegeven dat je tot de kerstvakantie naar de eerste 5 afleveringen van deze reeks gaat kunnen luisteren, want dan heb ik examens. De laatste afleveringen van de reeks volgen dus normaal gezien ergens in februari. Ik start deze reeks in gesprek met Ariane Bazin, een psychoanalytica die ooit in Gent studeerde, maar die ondertussen hoogleraar psychologie en psychopathologie is aan de Université Libre de Bruxelles en de Université de Lorraine in Nancy. Zij is zowel dokter in de biologie als dokter in de psychologie en doet experimenteel wetenschappelijk onderzoek naar de basishypotheses van de psychoanalyse. We hebben het over haar onderzoek naar het onbewuste, over haar visie op de toekomst van psychologisch onderzoek, over de liefde ook en hoe die vaak een reden is die mensen in analyse brengt. We gaan ook in op een column van haar die ze publiceerde in januari van dit jaar, een column over het talige onbewuste die vervolgens in diezelfde krant kritiek kreeg van een aantal filosofen en psychologen. De link naar die column vind je in de omschrijving van deze aflevering. Het hoeft dus niet te verbazen dat dit een zeer interessante aflevering geworden is. Ik wens jullie dus opnieuw veel luisterplezier. Dag Arjan.
Hey, dag Louis.
Ja, welkom bij Freudcast. Ik wou je heel graag spreken. En de reden dat ik u graag wou spreken was eigenlijk meervoudig. Aanvankelijk wou ik u spreken, uiteraard, omwille van uw onderzoek. En daar wil ik zo dadelijk op ingaan, hè, want ik vind dat een heel interessant onderzoek. Ondertussen heb ik ook zeer veel columns van u gelezen. En dus wil ik u nu over van alles spreken, dus we zullen zien waar dat belandt. Maar eerst wil ik heel graag ingaan op uw onderzoek. Omdat je, denk ik, en ik kan mij vergissen, maar omdat je volgens mij een van de weinige mensen bent die echt wetenschappelijk onderzoek doen naar het onbewuste, of het dynamisch onbewuste, moet ik misschien zeggen.
Ja, dank je wel voor de vraag. Wat ik in het bijzonder doe, is een aantal psychoanalytische stellingen, toch een aantal basisstellingen van de metapsychologie, proberen te vertalen in toetsbare hypotheses met het zoeken ook van instrumenten om die te toetsen en die dan effectief in het experiment toetsen. Dus er is een verschil tussen empirie, empirisch en experimenteel onderzoek. Dus empirisch is nog altijd een vorm van observatie of luisteren of naar het fenomeen gaan en het dan beschrijven. In het experiment wordt eigenlijk het fenomeen als het ware in laboratoriumomstandigheden opnieuw opgewekt, zodanig dat je de verschillende parameters ervan onder controle hebt en dat je die dan kan meten. En dat is wat ik probeer te doen. En er zijn dus nu ondertussen een paar papers verschenen, onder andere de Rebus-studie, waar ik bijzonder trots op ben, en ook niet lang geleden een studie over lapsussen, hè, over parapraxis in Engels.
Ja, dat lijkt me wel bijzonder moeilijk om iets onbewust, experimenteel wetenschappelijk, te gaan proberen vangen. Zo. Hoe probeert je dat dan aan te pakken?
Ja, misschien is er een misverstand. Psychoanalyse maakt de hypothese van het onbewuste, maar uiteindelijk maakt hij de hypothese van het onbewuste op basis van alledaagse bewuste fenomenen. Het idee is eigenlijk dat dat onbewuste als het ware voortdurend daar is. Je moet niet naar een bepaalde locatie gaan om het onbewuste als het ware te meten. Het ligt open en bloot in het voortdurende bewuste spreken, in de zin dus dat je misschien beter kan spreken over primaire processen dan over het onbewuste. Enfin, ik bedoel, ik hang de hypothese van het onbewuste volledig aan, maar het is alsof je, als je spreekt over onbewuste, als het ware in een soort van aparte toestand moet komen om dat onbewuste te kunnen meten. In dromen of eventueel met subliminale priming of misschien onder hypnose. Terwijl het idee van de psychoanalyse is toch eigenlijk dat het onbewuste voortdurend alles beïnvloedt, mee beïnvloedt. En dus als je dat hebt als hypothese, moet het ook gewoon meetbaar zijn in omstandigheden, zoals Freud zou zeggen, die niet veel verschillend zouden zijn dan de normale omstandigheden. En gelukkig maar, want we hebben eigenlijk niet veel financiële middelen, die krijgen we niet voor dat soort onderzoek. En dus zijn we aangewezen. Enfin, ik heb geen middelen om aan subliminale priming te doen. Dat is dus een soort van priming waarbij je stimuli aan een heel grote snelheid of een heel kleine tijdspanne geeft. En zelfs voor hypnosetoestanden en zo heb ik niet de mogelijkheden om dat technisch, of dat vraagt heel veel technische en ook financiële middelen die ik niet heb. Dus eigenlijk moest ik gewoon vindingrijk zijn om in omstandigheden die dus niet veel verschillen van de normale, toch eigenlijk fenomenen te meten die primair procesgestructureerd zijn en dus gemeenschappelijk zijn aan het onbewuste en die ook het onbewuste zijn, wat doordringt in het bewuste.
En welke methodes gebruik je dan wel om bij mensen vast te stellen? Want ja, dat lijkt me niet zo evident. Heb je het onder andere gehad over die recente studie ook?
Ja, dus wel, ik weet niet met welke ik zou beginnen. Misschien de laatste is het makkelijkst om te begrijpen. Ik heb een bijzonder goede doctoraatstudent, Lolia Thieffry is haar naam. En zij is erin geslaagd om een paradigma uit de jaren 70 te operationaliseren. Dus dat was een paradigma ook in het Engels te vertalen naar het Frans. Dat is niet eenvoudig. En in de jaren 70 werd het eigenlijk zo toegediend. En zij heeft het dus in een computerprogramma omgezet. Dus dat was eigenlijk technisch echt wel een uitdaging. En het is een paradigma dat door een aantal stimuli te gebruiken, en dat zijn eigenlijk koppels van woorden die op elkaar lijken, en als je die op een bepaald ritme volgens bepaalde instructies leest, dan ga je bij de proefpersoon af en toe een lapsus induceren. Nu, dat zijn niet zoveel lapsus, dat is tussen 5% en 10% van de stimuli. Dus je moet wel een 50-tal, 60-tal participanten doen om een pool van 30 à 40 lapsussen te hebben.
En ze mogen niet weten dat het over lapsussen gaat.
Natuurlijk. En ze mogen niet weten dat het over lapsussen gaat. Dus ja, inderdaad. Maar zelfs met die 5 à 10%, dat is eigenlijk meer 1 à 5% van lapsussen, heb je nog voldoende materiaal om na te gaan in welke toestand mensen, ik zal het zo zeggen, in welke toestand mensen lapsussen maken of niet, want we hebben ook een instrumentarium dat ik ondertussen heb opgebouwd om primaire en secundaire processen te meten. En dus kunnen we kijken, is er een correlatie tussen het functioneren in primair en secundair proces en het maken van lapsussen en van welke lapsussen?
Misschien over die primaire en secundaire processen. Ja. Kunt u kort schetsen wat dat is?
Ja, natuurlijk, ja. Want ik spreek hier zomaar over primaire en secundaire processen. Dus dat zijn, eigenlijk is dat, wanneer Freud in 1895 zijn ontwerp voor een natuurwetenschappelijke psychologie schrijft, dan begint hij met het uitspellen van die primaire en secundaire processen. Dus als het ware, als je denkt dat het de geest een mentaal huis is, zijn primaire en secundaire processen als het ware, hoe zou ik zeggen, het basisskelet van de architectuur van het huis. Hm. En je kan de primaire processen een beetje als het horizontale vlak beschouwen en de secundaire als het verticale vlak. En de primaire processen zijn de associatieve processen. Dat zijn inhoudelijke opvullingsprocessen. Dat is wanneer je aan iets denkt, dat je associatief aan iets anders denkt. Wanneer je de kat van de staart van de kat ziet, dan zie je de kat. Dat is associatief, metonymisch. Een stukje staat voor het geheel. Wanneer je van die fijne moustaches, snorren ziet die naar boven gerold zijn, dan denk je aan Dali.
Oei, ja,
zeker. Ja, voilà. Als je een bolhoed en een wandelstok ziet...
Oei, dan denk ik aan Janssens en Janssens van de
Keuken. Voilà, oké, goed.
Margriet, ja.
Of Charlie Chaplin.
Ja, voilà.
Ja, dus dat zijn primaire processen. Secundaire processen zijn de zogenaamde rationele processen, die in feite het soort van automatisch verglijden van het denken, associatief denken, stopzetten, in functie van een doel waar je naartoe wil. Dus als je thuis komt en je hebt honger en je gaat naar de keuken en je wordt tegengehouden, want je ziet de kat en je gaat de kat strelen en dan zie je dat de kat geen eten heeft, dan ga je eten geven aan de katten en dan zie je dat de krant daar ligt en ga je de krant opruimen. Dat is allemaal associatief en dan denk je, maar ik was toch naar de keuken aan het gaan. En dan herpak je je, dan inhibeer je die associatieve reeks en dan zeg je, ah ja, maar kom, nu ga ik naar de keuken, want ik ga eten maken. Dus die secundaire processen stoppen de associatieve keten in functie van een doelvoorstelling. En dus dat zijn twee, die primaire, dat is, ja, dat is eigenlijk een, het primaire proces zijn eigenlijk op een misschien paradoxale manier, zijn toch wel positieve inhouden, dat zijn associatieve inhouden, dat is meestal hoe we de dingen begrijpen, we begrijpen ze meestal associatief. En secundaire processen zijn eigenlijk meer structurele ingrepen, en waarbij je een soort van relief gaat geven aan die inhouden, ja, dit niet en dat wel.
Ja. Dus de primaire zijn dan ook degene die je zou linken aan iets onbewust, veronderstel ik.
Ja.
Ook in, ik heb er in de les iets van gezien, denk ik, in dromen. Ja, versprekingen ook eigenlijk. Hè?
In dromen, in versprekingen, in symptomen, heel typisch in dromen. De inhouden worden gewoon als patchwork aan elkaar geregen, zonder het in acht nemen van een structuur of van een grammatica. Gewoon je neemt de stukken bijeen en je plakt ze aan elkaar. En dat is dus een droom. Het idee van een droom als een soort van fabel of verhaal is zeker op het eerste gezicht niet juist. In feite, en Freud zegt het expliciet, hè, maar we lezen er altijd naast, een droom is gemaakt uit fragmenten, stukjes, en die stukjes worden aan elkaar gehaakt in een soort van tijd 2. Maar het is, het heeft geen, al die stukjes hebben geen een soort van hiërarchisch overheersende moraal of verhaal. Ze zijn gewoon, het zijn fragmenten en die worden aan elkaar als een conglomeraat.
Gekneed tot een geheel.
Ja, aan elkaar gepatchworked. En als je dus een droom moet interpreteren, moet je vooral opletten van niet te denken van ik begrijp de droom als, ja, weet ik veel, er is een brug en ik ga van het ene deel van mijn leven naar het andere deel van mijn leven. Nee, wat is die brug? Waar staat die brug? Geeft die brug een naam? Geef mij de details van die brug. Dus je moet vooral naar het concrete prozaïsche gaan. En dan kan het wel zijn dat die stukken apart, als het ware, een soort van wortel hebben in een thematiek. Maar je moet eigenlijk van de aparte fragmenten teruggaan naar de thematiek. En vooral niet een soort van overview nemen en een soort van fabelachtige of mythisch verhaal geven van de droom. Wat we meestal wel doen, ook psychoanalytisch. Ja. En het andere onderzoek, als ik even mag, want daar ben ik bijna nog trotser op, is een werk van lange adem. Dus dat is te danken aan dokter Julia Olive, die ondertussen inderdaad dokter is geworden. En dat is het Rebus-onderzoek. Dus ik heb een boek geschreven, Des fantômes dans la voix, une hypothèse neuropsychanalytique sur la structure de l'inconscient. Waarin ik eigenlijk op een redelijke manier probeer te integreren de betekenaarsverschijnselen van de kliniek en de theorie van Freud en van Lacan over die betekenaarsstructuur te integreren in een wetenschappelijk dialoog. Ja,
ja, nee, toen ik dat las, eigenlijk probeert je aan te doen een stuk. Lacan zei, denk ik, het onbewuste is gestructureerd als een taal.
Ja.
En het is een beetje dat je met onderzoek probeert aan te tonen.
Ja,
ook, hè?
Ja. Dus inderdaad, het onbewuste is gestructureerd als een taal. En onder meer die betekenaarsfenomenen die in feite zo belachelijk worden gemaakt, maar om het heel kort te zeggen, het voorbeeld waarbij een ruzie over olijven eventueel ook over lijven kan gaan. Als je daar over de structuur daarvan nadenkt, dat betekent het dat voorwerpen in de omgeving, zonder dat ze noodzakelijkerwijze talig worden opgeroepen, er is niet noodzakelijk, we zijn niet noodzakelijk aan het spreken over olijven. In het voorbeeld is het nu wel het geval, maar dat hoeft eigenlijk niet. In het voorbeeld van de kefir van meneer E. Is er daar geen spreken over.
Dat is een voorbeeld van Freud, hè?
Dat is een voorbeeld van Freud, ja. Dus een ding in de omgeving zal, als het ware, ook al wordt er niet om gevraagd, zijn naam of een talig fragment geassocieerd met dat ding oproepen. En dat is nu trouwens ook zo beschreven in psycholinguïstisch onderzoek, volledig los van de psychoanalyse, Miozzo en Morzella. Dus zonder dat het nodig is dat een voorwerp uit de omgeving talig wordt opgeroepen, gaat die ook zijn talige associatie, meestal zijn naam, maar dat hoeft ook niet, hè, een taalflart, we spraken van droomflarden, een taalflart oproepen. En die taalflart zit mee in je mentale bezigheden. Je bent daar niet bewust van, maar dat is een van de elementen die in je mentaal apparaat mee aanwezig is. En ja, meestal doet dat er niet toe dat daar mee aanwezig is. Maar gezien het mee aanwezig is, heeft het wel op den duur een meetbaar effect. Dat ook het feit dat het een meetbaar effect moet hebben, zien we klinisch. Omdat het dus bij sommige mensen inderdaad tot effecten leidt. Bijvoorbeeld bij kefir is er een angstaanval. Bij olijven is er een ruzie. Dus de gereconstitueerde keten is dat kefir kefir heeft aangewakkerd. Kefir is een heel belangrijke zin voor meneer E, omdat het verbonden is aan onze ontstaansgeschiedenis. De onbeslistheid van zijn moeder over de keuze voor een man die dan uiteindelijk zijn vader zal zijn. Olijven verwekt spanningen omdat er olijven in zit. En dat het eventueel tussen die twee in het koppel op dat vlak misschien gespannen ligt. En daardoor krijg je of een ruzie, of een angstaanval, of een fobie, of een fetish. En die komen soms in de kliniek. En in de kliniek merk je, hoe gek, dat heeft op die manier die etiologische keten. En dus de mensen die daarop reageren en het volledig belachelijk vinden, beseffen niet natuurlijk dat de reacties van een ieder, met inbegrip van Freud zelf, de eerste keer dat hij het als dusdanig beschrijft, schrijft hij in het Jiddisch meshuge, zo van, dat is gekker dan dat, kan je het niet bedenken. Ja. Dus het is iets geks. Maar het is niet, Charcot zegt, ça n'empêche pas d'exister. Hein? Het is niet omdat het gek is dat het niet bestaat.
Ja, ja, ja.
Ja, ça n'empêche pas d'exister. En dus moet je dan wel, als het bestaat, en ook al is het gek, nadenken van, hoe komt het dat zoiets mogelijk is? En als je daar dan over nadenkt, en dus dat is in Des Fantômes dans la Voix, is het eigenlijk heel redelijk en ook heel logisch. En als je het logisch bekijkt, dan is het eigenlijk gek dat je denkt dat het niet zou kunnen. Maar tot daaraan toe, voor het theoretische deel, na het theoretisch boek heb ik dus wel lang moeten nadenken om dat op een experimentele manier te kunnen toetsen. Want dat is niet, en ook zonder geld eigenlijk. Maar ik had dus bij Howard Chevrin toch de rebustechniek niet geleerd, maar leren kennen en ook de grote voorliefde van Chevrin voor die rebussen gevoeld. Hij heeft het subliminaal gedaan en in droomonderzoek, waartoe ik de middelen niet had. Maar het idee was, als het primair proces is, dan gaat het ook, zij het met een heel kleine effect size, supraliminaal moeten tonen. En dus wat we gedaan hebben, is twee beeldjes gegeven. Bijvoorbeeld het beeldje van een arm, un bras, en een beeldje van een kooi, een cage. Die twee beeldjes naast elkaar. Natuurlijk zeggen we nooit dat het over rebussen gaat, anders werkt het niet. En we zeggen gewoon kijk naar die beeldjes gedurende 4 seconden. En dan nadat ze gekeken hebben, krijgen ze een woord. In dit geval dieven, voleur. En we vragen aan de mensen om de 6 eerste associaties bij voleur te noteren, bij dieven te noteren. Dus als je het woord, als je het beeld van een arm en het beeld van een kooi naast elkaar zet, heb je bra en heb je kage. En de mensen verstaan dat niet noodzakelijk, maar uiteindelijk is dat ook de rebus dus voor braccage. Een braccage, wat een diefstal is. En dus wat we hopen is dat op de associaties die gemaakt zullen worden op voleur, dat het woord braccage significant meer verschijnt dan wanneer voleur wordt gegeven zonder die beeldjes of met controlebeeldjes. Mm-hmm. En dat klopt. Het is goed significant. Dat komt uit. We hebben dat niet zomaar gedaan. Hè. We hebben 15 voorstudies gedaan om al die stimuli op punt te zetten. De beeldjes, de la nommabilité, of dat de beeldjes kunnen genoemd worden. De target words, dus de voleur, of dat ze afgestemd waren. Niet te sterk, niet te weinig. We hebben ook een enorm werk gedaan omdat die controles moesten op punt gesteld worden. Dat was ook echt een enorm werk. We hebben ook de 2 condities gedaan, tussen zeggen bra en kage en bra. Dus in voorwaarden en omgekeerde volgorde, omdat primair proces en ook in het dagelijkse leven moet het zijn dat de volgorde er niet toe doet. Hè? De voorwerpen gaan zich niet goed zetten. Mm-hmm. Het moet in volledige wanorde duidelijk worden. En we hebben ook de monoconditie gedaan, enkel bra en enkel kage. Want als enkel bra of enkel kage ook al braccage kon geven, dan was dat eigenlijk ook wel volgens onze hypothese, maar dat was iets minder sterk of iets minder mooi. Dus we hebben die ook die controle. En alle controles komen uit. Omgekeerd werkt even goed als voorwaarts en monoconditie werkt niet. Werkt in elk geval niet voor braccage. Het onderzoek, alle delen van het onderzoek komen significant uit. Op de 15 voorstudies die we gehad hebben, waren 12 ook al significant. Maar we hebben dan dus 1 grote studie gedaan met, ik weet niet meer hoeveel participanten, ik denk, bij de 2000 of zo, iets in die aard. We hebben alle mogelijke controle, we hebben ook Bayesiaanse statistiek toegepast om de alternatieve hypotheses te testen. Dus het is work hard science. En je moet er dus rekening mee houden.
Ja. Ik vind dat zeer interessant, ook omdat ik volg zelf een studie aan de universiteit, psychologie. En ik merk dat bij andere stromingen het onbewuste, of toch een dynamisch onbewuste of zo, heeft er echt geen plaats. Soms in het krampachtige toe, hè, dus dat een ik wil niemand viseren of zo, maar er zijn al meerdere proffen geweest die echt hardnekkig proberen om toch maar niet dat onbewuste een plaats te geven in hun vak. Wat ik heel speciaal vind, want als je bezig bent met de psychologie van de mens, is dat toch, ik vind dat heel moeilijk dat je dat, ik vind het bizar dat iemand dat kan ontkennen zelfs, ja.
Er is zoveel over te zeggen dat ik niet weet waar te beginnen. Ik weet niet over welke professoren u spreekt, maar in elk geval in het bijzonder in Gent is er een groepje sceptici die, hun werk als sceptici volgens mij niet goed doen, want het gaat meer over een vorm van emotionele dan wel rationeel onderbouwde weerlegging, maar goed, er is die discussie geweest in de Standaard.
Ja, er was een column, er was eerst een column van u over die studie, over die olijf.
Ja.
En dan, als reactie daarop, hebben zij dan een column geschreven waarin dat ze heel sterk benadrukte dat er niets bestond als een onbewuste enzovoort.
Ja, en vooral geen talig onbewuste. Mm-hmm. Maar als je dan de reactie leest, dan hebben ze eigenlijk niet begrepen waar het over gaat, want ze spreken over fonologische priming. Dat is eigenlijk woord-op-woord priming. Dat is bijvoorbeeld een roos kan priming voor een doos, maar het woord roos kan priming voor het woord doos, wat natuurlijk overbekend is en wat eigenlijk niets te maken... Ah ja, heeft er wel mee te maken, maar... dat, het is niet dat we hebben aangetoond, want dat is al zo lang goed gekend. En ze spreken ook over semantische priming, semantische onbewuste priming. Ze zeggen dat bijvoorbeeld een omgeving dat het idee van ouderdom zou door de opstelling van de omgeving zou primen, zou iemand trager doen wandelen, of een omgeving dat het idee van properheid zou primen, zou ervoor zorgen dat iemand properder eet, zoiets. Daar gaat het dus ook niet over, want het is geen semantische priming, het is fonologische priming, dus het is de naam van het ding, dus bijvoorbeeld de olijven, gaat dan van betekenis veranderen naar lijven. Dus je moet er even over nadenken. Dus het is niet die priming waar zij het met mijn collega Dirk Taalsman over hebben. Het is niet die priming waar het over gaat. Het gaat over een priming met beeldmateriaal, maar niet een semantische, een fonologische priming met beeld. Je moet er even over nadenken, want het heeft die twist rond die ambiguïteit.
En waarom denk je dat dan mensen, want dat is heel speciaal ook, hè, dat mensen specifiek dan de neiging hebben om op basis van die column of op basis van je onderzoek, om onmiddellijk een tegenwoord in de krant te poneren? Ik vind dat wel heel vergaand zelfs. Het is niet bij elk onderzoek dat er een column wordt geschreven in de krant tegen het onderzoek of zo. Hè?
Ja, er zijn zo van die doorbraken die de mens onttronen, die de mens van zijn troon halen. En psychoanalyse is een theorie die de mens van zijn troon haalt. Het is te zeggen, een mens is gefundeerd op een fundamenteel onredelijk weefsel van gedachten. En op dat fundament, op dat drijfzand staat het voortdurend in een oncomfortabel onevenwicht waarin het voortdurend dreigt te vallen en waarin het toch op basis van dat drijfzand probeert te streven naar redelijkheid, naar les lumières, naar de verlichting. Maar rien n'est jamais acquis, we hebben nooit iets verworven en alles van waarde is weerloos. We kunnen alleen maar op drijfzand steunen. Het psychisch weefsel waaruit we gemaakt zijn bestaat uit primair procesassociaties, dat zijn onredelijke associaties, en die secundair proces proberen georganiseerd te worden, waardoor je een prijs moet betalen, dat gaat ons te ver brengen, het hoogte van de herhalingsdwang. Dus je raakt er niet uit, ofwel zit je in een vorm van onredelijkheid, ofwel zit je in een vorm van herhalingsdwang, maar je zit eigenlijk op een onredelijk gestructureerd mycelium, en er is daar geen, je kan er ook niet uit, en toch is er een voortdurend streven naar redelijkheid en naar de verlichting. En slagen we daar eigenlijk best in ook.
Desondanks eigenlijk.
Desondanks, ja. Maar dus het onttronen is van bedenken dat je ergens iets kan bouwen ter hoogte van een menselijke conditie waar dat je stevige grond gaat voor hebben, is structureel niet mogelijk. Dat is het onttronen. Mm-hmm. Mens is geen baas in eigen huis. Mens is fundamenteel onredelijk, fundamenteel transgressief. En de beschaving is altijd maar... dat weerloze waar Lucebert het over heeft en wat voortdurend verloren kan gaan, voortdurend op elk ogenblik van de ene milliseconde op de andere verloren kan gaan. En dat kan niet aan. En dat is dus een verdere ontroning en daarvoor zijn we bereid mensen te verbranden of te verketteren of voor schut te zetten.
Ja. Wat ik zo graag eens wil vragen is, wat heeft u eigenlijk bij de psychoanalyse gebracht? oorspronkelijk? Of waar zit uw verlangen om zowel in de praktijk te werken, met mensen, maar dus ook om een onderzoek te doen naar het onbewuste? Waar is dat ontstaan ergens?
Misschien toch in mijn ontstaansgeschiedenis bij mijn vader, die heel grote tirades had tegen hoe de wereld in elkaar stak en hoe de mensen het samenleven organiseren. En zijn hele lange tirades hadden altijd dezelfde slotzin. Mais les gens sont cons, hè, maar de mensen zijn dom of onnozel. En ik heb die laatste zin genomen, mais les gens sont cons. Gezien hè, die hele redeneringen had dan en telkens meer besloten op mais les gens sont cons, was mijn idee van oké, goed, dat is dus de bron van alle kwaad of van alle problemen. En dat moeten we dus aanpakken, hè, hoe mensen in elkaar steken. En dan ben ik in een, ja, dat had ik al van altijd, alles beginnen lezen en nadenken en lezen en nadenken en lezen.
Over de mens.
Over de mens, in het Wilde Weg. En ik ben dan ook, toen ik 14 was, naar het British Museum geweest in Londen, samen met een vriendin van mijn moeder. En dan, ik ben binnengekomen in dat museum en dat was een tentoonstelling stap voor stap van Darwin. En ik ben uren later, want ik heb die vriendin had ongelooflijk veel geduld. Ik heb echt in het Engels, hè, bij elk van die installaties stilgestaan, geluisterd, nagedacht. Dus uren later buiten gekomen. En ik denk dat toen ik buiten gekomen ben en ik iemand anders was dan toen ik binnengekomen ben. Dat was zo een soort van ongelooflijke overhoop gooien van oké, goed. Er was eigenlijk niet alleen evolutietheorie te gronden begrijpen, maar ook te gronden begrijpen dat er dingen konden begrepen worden. Dat er redelijke verklaringen bestonden voor zaken. Die op het eerste gezicht als dusdanig moesten worden aangenomen. Dus ik denk dat vanaf dan een soort van reeks is ingezet. Als je dat kan begrijpen, kan je al de rest ook begrijpen. En dan ben ik beginnen psychologie lezen. Antropologie, psychologie. Was ik eigenlijk heel teleurgesteld in de psychologie.
Waarom?
Omdat ik had ook veel biologie gelezen, eigenlijk Darwin en zo. Ik vond dat heel redelijk. Wat er zo goed aan was, is dat ik niet Darwin hoefde te geloven, maar zijn redenering kon volgen. En in psychologie was het eigenlijk helemaal omgekeerd. Ik vond daar niets anders dan meesters eigenlijk.
Wat bedoel je met meesters? Experts?
Ja, experts. Ja. Was niet veel. Ik kan me geen psychoanalyse herkennen in De Slechte in Gerardsbergen. Maar er was Hans Eysink bijvoorbeeld. En dan loste ik die introversie-extraversie-schaal op. En dan vond ik mezelf en introvert en extrovert. En dan dacht ik van, die mens moet ik dus geloven. Dat was zo een andere manier van nadenken dan in de biologie. Ik dacht van, oké, ik doe geen psychologie, ik doe biologie. En dan heb ik biologie gedaan. En dat was dan ook wel een grote teleurstelling, want dat bracht me nergens wat betreft mijn oorspronkelijke vraagstelling. En dan ben ik gedoctoreerd, maar datzelfde jaar ben ik psychologie begonnen. En daar in de eerste dagen van het academiejaar, 2 oktober of weet ik veel, heb ik les gehad van Philippe Gerardijn met 2 gebussen eigenlijk. Eén die je moest oplossen op op de helling van de semantiek en een ander op de helling van de fonologie, van de betekenaar. En ook daar ben ik anders buitengekomen uit de les dan binnengekomen. En ik wist van, toen had ik al vele jaren nagedacht over die neurologie in mijn doctoraat en over hoe dat werkte. En ik wist dat daar een antwoord was wat ik nodig had. Ik kon het toen niet formuleren. De fantôme dans la voix is in de jaren daarna verschenen. Maar ik wist, dat is het. En dus zo. En in die tijd dacht ik niet dat ik niet zou geschikt zijn voor kliniek. Maar je moest dan toch wel kliniek doen en je moest stages doen. En de patiënten zochten mij op en kwamen mij vragen. Mm. Dus de patiënten hebben van mij een klinica gemaakt. Ja. En ik denk, misschien een klein beetje zoals Freud, die zichzelf ook niet echt als een klinicus ziet. Maar omdat hij zo geïnteresseerd is in na te denken over ja, hoe dat functioneert, hoe dat, wat dat mensen zeggen. Allee, je gaat daar zo naartoe als een soort van echt onderzoeker. En misschien dat de mensen dat ook bij mij voelen. De nood om te snappen, om te denken van oké, alles heeft een verklaring, dus ik moet hier de verklaring zoeken. En ik ga dit en dat proberen. En misschien trekt dat ook de patiënten aan. Of heeft dat in de eerste stages de patiënten aangetrokken. En dus van mij een klinica gemaakt.
Ja, fascinerend, ja.
Ja.
Ik wil ook nog even ingaan op de verschillen tussen... Want je hebt het eigenlijk nu ook aangehaald, hè, de verschillen tussen psychoanalyse en andere stromingen. Hè. Want je hebt nu specifiek gekozen om in de richting te gaan van de psychoanalyse. Wat is voor u fundamenteel verschillend tussen de psychoanalyse en vele andere stromingen? Waar zit dan het verschil? Of misschien is er een bepaald mensbeeld?
Ik zie het echt wel op een schaal van de geschiedenis van de wetenschappen. En het feit dat ik eerst biologie gedaan heb, geeft me toch wel een vorm van afstand. Biologie was tot in de 19e eeuw fundamenteel een beschrijvende empirische wetenschap. Als je aan biologie wil doen, en dat heb ik ook geleerd in de eerste kan hier in Gent, biologie, dan moet je leren kijken. En kijken is niet eenvoudig. Je moet leren kijken en je gebruikt in de biologie alle mogelijke verlengingstukken om te bekijken. Verrekijkers, brillen, tekeningen, microscopen, dissecties, kleuringen, atoommicroscopen, alle mogelijke hulpmiddelen om beter te kijken gebruik je. En dat is ook echt wat je fundamenteel leert in eerste kan biologie. Je leert kijken en je leert te tekenen wat je ziet. Niet wat je denkt dat je moet zien, maar wat je ziet. En dat was eigenlijk de biologie in de 19e eeuw. En uiteindelijk heeft dat een hele tijd geduurd vooraleer aan de biologie een heel experimenteel luik is gekomen. Waardoor biologie ook helemaal ontploft is en een hele experimenteel deel. En ook als dusdanig geïntegreerd is in de dialoog der wetenschappen, omdat het hele empirische deel heeft, maar ook het hele experimentele luik. Volgens mij zit psychologie in diezelfde situatie als de biologie in de 19e eeuw. Je gaat me zeggen, er is natuurlijk veel experimentele psychologie. En er is inderdaad veel experimentele psychologie en vele goede experimentele psychologie. Maar veel van die experimentele psychologie, vind ik, slaagt er niet in. Wel voor een stuk in, hoor. Wel voor een stuk in. Maar om een wetenschap van de psychologie op te bouwen. Maar het is toch nog altijd een psychologische wetenschap zonder, als het ware, waarmee het verband met de empirie van de kliniek, het staat daar toch nog altijd haaks op, tot nog toe. Dus psychologie heeft een empirische kant, en die empirische kant is de kliniek. En ik denk dat de finesse van de ethiek, van de getrouwheid aan te tekenen wat je ziet in de biologie, enkel verregaand gevolgd wordt in de psychoanalyse, waarbij je echt precies luistert en precies noteert wat je hoort, met alle versprekingen, alle haperingen, alle ritmeveranderingen, alle woorden, fonologie, dat het dus niet gaat over parafrases. Dus het parafraseren is hetgene wat je afleert in eerste kan biologie. Dat leer je af, en de ware streng.
Parafraseren, dus herhalen wat iemand zegt.
Ja, in jouw eigen termen.
Ja.
Ja, dus als je wollige tekeningen maakt in de biologie, was je onvermijdelijk gebuist. Hè. Het was niet de bedoeling om mooie tekeningen te maken. Het was fijne trekken waarbij je echt tekent wat je ziet. En wel, die ethiek van de getrouwheid aan wat je, aan de empirie, aan wat je hoort, dat vind ik alleen terug in de psychoanalyse. Dat vind ik niet terug in andere klinische... Misschien dat het er zijn. Hè. Ik doe er misschien andere klinische stromingen oneer aan. Maar het wordt toch ook duidelijk gezegd, je gaat parafraseren. Dan wordt je afgeleerd in eerste kan. Het equivalent van parafraseren wordt je afgeleerd in eerste kan biologie op een heel gestrenge manier. En ik vind dat heel correct. En dus die ethiek van de empirie in de heb je alleen in de psychoanalyse waarbij je echt getrouw bent aan wat er gezegd. En dus je zelf geen autoriteit toekent van ik heb begrepen wat dat die zegt, ik ga het nu anders opschrijven.
Ja, want dat is een rare claim, hè. Te stellen dat je... Want ik denk, ik krijg er les over, hè, en zelfs al in de eerste ontmoeting met een patiënt begin je al parafrases te maken en begin je dus eigenlijk al ergens een beetje te claimen, zeker, dat je die persoon begrijpt,
ja.
Wat dat helemaal niet het geval is.
Voilà.
Je kent die persoon niet.
Voilà.
Dus dat kan heel lang duren voordat je eigenlijk echt door hebt wat hij erover heeft.
Ja, en ook je verhindert jezelf van te horen wat dat hij aan het zeggen is, want hij is meer aan het zeggen dan dat hij weet dat hij aan het zeggen is.
Kun je dus, dat verduidelijken?
Wel, hij zegt van alles en hij heeft ook woordkeuzes. Een patiënt bij mij, de aanmeldingsgesprek, zei van... zij leed aan een vorm van anorexie en ze zei van... als het niet meer goed gaat met me en ik weet eigenlijk geen blijf meer, dan neem ik de auto en dan ga ik naar Dinan. Dan gaat ze naar Dinan. Dinan, wat het Franse woord is voor aan het eten, aan het dineren zijnde. Dus zij weet ook niet wat zij zegt. En dus ja, als ik parafraseer en zeg, als ze geen verblijf meer weet, dan neemt ze de auto en dan gaat ze ergens naar een verre stad rijden. Ben ik alles kwijt? Ben ik alles kwijt van wat ze mij aan het zeggen is? Ben ik alles kwijt? Dus ja, nee, ze gaat niet om het even waar. Ze gaat naar Dinan. Als je over een brug droomt, dan ga je niet over welke brug dromen. Dan droom je over een bepaalde brug op een bepaalde rivier. Dat is belangrijk. Dat is wat je leert in eerste kampbiologie. Niet parafraseren. En pas dan heeft een wetenschap een kans. Omdat je de autoriteit bij je fenomenen legt en niet bij jou. En goed, dus ik denk... psychoanalyse heeft een apart statuut, omdat het ter hoogte van de geschiedenis van het denken nog altijd in dat beschrijvende zit, maar wel met een ethiek van het beschrijvende. En dat het nog niet dat experimentele luik heeft ontwikkeld. Dus, maar waarvan ik denk dat het bijzonder makkelijk is om het te ontwikkelen. En ik bedoel met het... meestal als men in psychoanalytische kringen aan onderzoek wil doen, dan gaat het over case studies of het in serie plaatsen van case studies of klinische studies. Of effectiviteitsstudies, dat bedoel ik niet. Ik bedoel echt experimenteel, zoals je experimentele psychologie hebt, experimentele psychoanalyse. En ik vind het eigenlijk bijzonder makkelijk. Ik heb geen geld, ik heb moeite om doctoraatstudenten te hebben, maar stel dat ik geld zou hebben, een doctoraatstudent, ik heb ideeën, meer dan genoeg ideeën. Dat zou ontploffen eigenlijk. En dus we staan, denk ik, in de evolutie van de wetenschappen op dat 19e-eeuwse punt. En ik denk dat het zou kunnen kantelen. En ik denk dat we dan een psychologie van de wetenschap zouden kunnen hebben die dus niet enkel autonome psychologie is van de wetenschap. Dus die geen neurobiologie is en ook geen sociologie, want ik vind dat vele psychoanalytici sociologen worden. Hè? Dus die geen sociologie is, die geen biologie is, maar die psychologie is. En waardoor dat... het een autonome wetenschap wordt, met ook een plaats, met een eigen autoriteit in het debat, in het dialoog van de wetenschappen. Waardoor dat andere wetenschappen geen autoriteit moeten claimen op het gebied van het psychische het behandelen van psychisch lijden. Of in elk geval als evenwaardige partners zouden moeten spreken met psychologen. En ik denk onder andere natuurlijk aan euthanasie, maar ook in het algemeen, ik denk dat mochten we een echte psychologische wetenschap hebben, dat met een eigen autoriteit, dan zou die kunnen zeggen, bijvoorbeeld in een soort van nadenken over de politiek, kijk, als je die maatregel gaat invoeren, moet je rekenen op, weet ik veel wat, 15% misbruik, en dat is onherleidbaar. Dat heeft te maken met de menselijke conditie. Dus
inherent aan de mens.
Inherent aan de mens. Je kunt dat niet, als je probeert om dat te controleren, ga je het elders hebben, of je moet rekenen, er gaat 15% misbruik zijn. Kan het systeem 15% misbruik verdragen? Oké, het kan. Het zal nog altijd veel beter zijn met het systeem dan zonder. Zelfs met die 15%. Dus we gaan ervoor. Kan het systeem geen 15% misbruik hebben? Ik denk dat er systemen, allee, dingen zijn zoals, ik zou zeggen, genetische manipulatie of zelfs kernenergie, zou ik zeggen. Alhoewel dat niet populair is, maar waarin dat je dat niet kan verdragen, omdat de gevolgen, dan moet je zeggen van, goed, dit is wel problematisch.
En dat misbruik, moet ik zeggen, een klein deel van de mensen die zich niet aan een bepaalde wet houdt of een bepaalde... voor u is dat iets inherent aan de mens?
Ja, ja, en het is niet een bepaald deel van de mensheid. Hè. Wij allen, maar ik bedoel, wij allen niet op alle vlakken tegelijk, hè. Gelukkig. Maar dus, ja, ik zeg nu 15%. Empirisch zal je zien dat er altijd wel wat misbruik is. En dat komt overeen met... we moeten een samenleven managen. Niet met mensen van gezond verstand en van goede wil, maar met mensen... van onredelijk verstand en van verdeelde wil. En ik heb het niet over de anderen, hè. Over alle mij in begrepen.
Ook over zelf, ja.
Ja,
te zijn.
Ja, ja. Ja.
Dat is eigenlijk het idee dat de mens per definitie, dat noemen ze dan, een verdeeld subject is.
Ja, een verdeeld subject. En erger nog, een transgressief subject. Hè. Onredelijkheid is één ding, en dat kunnen we eigenlijk nog goed verdragen, maar... dus het overtreden van de beschavingstaboes, de andere als middel gebruiken en niet als doel, dat gaan we zeer snel als monsterlijk bestempelen. En de monsters, dat zijn zij daar, die gaan we goed omcirkelen en dan gaan we ze vernietigen en dan bestaan ze niet meer. En ook dat lukt niet.
En de andere gebruiken, zeg nog eens...
Als middel in plaats van als doel.
Kunt u dat verduidelijken? Want,
ik denk dat er tal van kleine monsterlijke aangelegenheden zijn dat we de anderen eventjes tot
een gebruiksvoorwerp maken. En volgens u is dat niet iets dat we mogen doen?
Wel, binnen de intimiteit van het seksuele, daar gaan we het niet over hebben. Hè. Dat is een andere ruimte. Maar in de sociale ruimte niet. Hè. In de sociale ruimte is iemand tot een object maken. En dat doe je soms heel snel. Of niet enkel tot object, maar als middel. Ik ga nu eventjes... ik heb daar geen recht toe, maar ik heb daar een zekere autoriteit op. Dus ik ga die even verplichten om dit te doen voor mij of dat te doen voor mij. Die kleine winstjes, die zijn overal. En dat is een klein stukje monsterlijkheid. Natuurlijk, je ziet dat dan... Er is veel grotere monsterlijkheid in tijden waar plots de wetten wegvallen. In oorlog zie je veel grotere monsterlijkheid plots opduiken. Maar de ander als middel gebruiken en niet als doel. We hebben een geschiedenis daarvan, hè. Slavernij, kolonialisme. Enfin, dat bestaat nog altijd.
In een recente column had je het ook over het gebruik van labels. Ik vond dat wel heel interessant, omdat in de psychologie, en ik denk in veel behandelpraktijken, zijn labels alomtegenwoordig. Hè. Ik heb veel vrienden, ik heb familie, die een label hebben, en die naar dat label leven ook. Hè. Ze hebben ADHD, of ze zijn hooggevoelig. Hoe kijkt jij naar die labels en naar het gebruik daarvan?
Het feit dat iemand een label draagt, bijvoorbeeld twee mensen met een label van hooggevoeligheid of ADHD of weet ik veel wat, de kans dat die psychisch op elkaar lijken, we zouden dat moeten nagaan, hè, maar is volgens mij niet zoveel groter dan dat andere mensen uit andere labels psychisch op elkaar lijken. Ik denk... we zouden dat kunnen meten eigenlijk, we zouden een aantal parameters moeten opstellen. Maar als we de parameters niet gaan opstellen in functie van hoe dat ze zich identificeren, maar een aantal psychische parameters, en zeker psychodynamische parameters, dan gaan die, denk ik, dat is een heel divers groep.
Ja, dan gaan twee mensen met ADHD heel anders zijn.
Voilà. En dan gaan ze zeggen, ja, er zijn 1000 ADHD, maar wat is ADHD dan? Maar ADHD of een ander label heeft volgens mij weinig psychische coherentie, maar heeft wel een sociaal nut. Dus ja, ik zou zeggen dat iedereen zichzelf labelt zoals dat hij wil. Dat volgens mij zegt mij alleen maar hoe iemand zich identificeert, maar zegt mij niets over hoe dat hij psychisch functioneert, al zeker niets over zijn verhaal en eigenlijk niets over zijn pijn. Als je denkt dat de pijn, meestal de pijnen zijn zoals ik schreef, ofwel van het zijn ofwel van het liefhebben. Volgens mij zijn dat, zoals ik al zei, sociale entiteiten. En Het problematische van die sociale entiteiten is dat ze een soort van psychologisch of medisch gewicht krijgen. En als je die twee combineert, dan krijg je een recept voor het vastlopen van de geestelijke gezondheid en van de overheidsfinanciën. Want daar waar dat bijvoorbeeld psychoanalyse of een andere aanpak, een andere, hoe zou ik zeggen, narratieve aanpak, individualiserend werkt, singulariserend werkt. En dus iemand gaat ondervragen over zijn traject, over zijn verhaal, over al de particulariteiten die gemaakt hebben dat die is, wie dat die nu is. En dus zodanig dat die onder geen enkele categorie kan vallen, behalve dan de categorie van hij, van haar, van de persoon zelf. Daar gaan andere stromingen labels geven die maken dat je je kan groeperen rond die labels. En zodra je kan groeperen rond die labels, heb je dus eigenlijk een sociale drukkingsgroep. En kan je beginnen middelen vragen of aangepaste diagnostische centra, interventiemethodologie, aangepaste aanpak op school, op het werk. En dan is dat een straatje zonder eind. Elke categorie is een nieuwe post waarbij je moet geld uitgeven. En die loopt ook snel vol, dus dan heb je wachtlijsten. En dan als politici dan doe je niets aan die wachtlijsten en aan al die mensen, die kwetsbare mensen waar je geen hulp voor geeft. Dus politiek is dat eigenlijk politieke zelfmoord. Ja, en uiteindelijk is dat, hoe zeg je dat, waarvoor zijn geld? Hè? Als we werkelijk geloven dat de diagnostische categorieën medisch of psychologisch gewicht hebben, dan zullen we door het absurde van het vastlopen van het systeem het absurde aantonen, hè? De onmogelijkheid van dat ding aantonen. Dan gaan de patiënten erin geloven en gaan ze het systeem doen vastlopen.
Ja.
En dus moeten we misschien toch nadenken van, misschien gaat het niet over het neoliberaal kapitalisme, over de meritocratie, over de rat race, waardoor we allemaal slecht gaan, maar misschien gaat het over het systeem zelf. Wat ik zo gek vind, is dat iedereen zo het er unaniem mee eens is dat het niet de psychologie zelf is, maar allerlei uitwendige omstandigheden die maken dat het vastloopt. Psychologen zijn de mensen die met alles wegkomen eigenlijk.
Dan heb je het ook, denk ik, over het feit dat al die labels, die zijn, als ik Stijn van Heulen goed verstond, zijn die niet onderbouwd met neurologisch onderzoek of zo?
Je vindt altijd dingen, hè? Maar wat is het? Correlationeel of is het causaal? Op welke manier vind je zaken? Je kan inderdaad allerlei fysiologische verschillen merken op breinbeelden, maar die fysiologische verschillen op breinbeelden, tot nu toe is daar toch in elk geval geen doorbraak gekomen die een soort van causale keten geeft. Je hebt grote cohortes nodig om kleine verschillen te vinden. Die verschillen, dat weet je eigenlijk niet of dat die in feite het gevolg zijn van de toestand of de oorzaak ervan. En in het genetisch onderzoek waarbij je dan denkt van oké, dat is toch eigenlijk de meest causale beginpunt, vind je wel een aantal genetische verschillen en zo je wil defecten, maar die zijn niet specifiek. Die kunnen evengoed melancholie of zware depressie of schizofrenie of autisme, die zijn niet specifiek. Dus je zou kunnen zeggen, daar waar je eventueel iets vast hebt van het begin van een causale keten, toont precies de aspecificiteit aan. Dus ja, je kan toch niet ontkennen, er is geen doorbraak, er is geen causale keten doorbraak van het psychisch onbehagen of ontreddering. Dus misschien denken we het toch verkeerd. Denken we het verkeerd. En ik sprak daar straks over al die psychologen. Ik denk dat alle individuele psychologen goed werk doen. Maar het probleem is en geïnvesteerd werk en zich geven en zelf moeite hebben met de moeilijkheden van het systeem. Maar het fundamenteel probleem is dat het mentale apparaat slecht gedacht wordt. Het wordt slecht gedacht. Dus hoe goed je ook je best doet, je kunt dat nooit inhalen of eventueel maak je het alleen maar slechter omdat je een slecht systeem bevestigt. Het mentaal apparaat wordt niet juist bedacht. het wordt niet in autonome elementen, basiselementen bedacht. Het wordt veel te biologisch of sociologisch nagedacht. En dus we moeten volgens mij gaan naar een psychologische wetenschap, een autonome psychologische wetenschap, die niets te maken heeft met die sociale labels die mensen kunnen hebben, maar waar je geen psychisch gewicht en ook geen medisch gewicht aan moet geven, in mijn ogen. En waar dat je dus mensen moet behandelen binnen het kader van het psychologische. Waarmee, allez goed, ik niet wil zeggen dat er eventueel ook niet een aantal structuren zijn die, bijvoorbeeld als je te maken hebt met schizofrenie, als je te maken hebt met een structurele vorm van autisme, waar je in feite inderdaad niet moet samenwerken met een psychiater of met een neuroloog of met een arts. Ik moet een punt krachtig maken omdat het er niet is, omdat het is karikaturaal, omdat het moet doorbreken. Mm-hmm. Maar goed, als je eventjes naar mij luistert, ik ben geen onredelijk mens, hè, en ook met mijn patiënten heb ik ook al getrianguleerd met een psychiater. Mijn spreken is onvermijdelijk een karikaturaal, omdat het er niet is, omdat een veld moet opengebroken worden.
Omdat er een heersende, een soort dominante visie is die daar eigenlijk tegenover staat.
Ja, en dat men niet kan denken, men krijgt daar geen wig in. Mm-hmm. Men weet niet hoe men daaruit moet komen.
Ja.
En dus die wig moet gemaakt worden en dat is dat eerste doorbreken, is altijd karikaturaal.
Ja, en is per definitie een beetje een strijd ook. Hè.
Ja.
Ik had één onderwerp dat ik mij ook heel graag wil aansnijden, dat wel verschilt van de vorige. Maar het is iets dat eigenlijk continu terugkwam in uw columns, denk ik, heb ik er veel over gelezen. Maar ook bijvoorbeeld, je hebt er ook een lezing over gegeven op de Psychoanalytic Summer School een tijd terug. De liefde. Waarom dat ik het er graag over wil hebben, was eigenlijk, ik vind dat uiteraard een heel relevant onderwerp, ook als het gaat over de psychoanalyse. Ook omdat, als ik met mensen praat die in analyse zijn of zijn geweest, heel vaak gaan we uiteindelijk uitkomen op het feit dat ze in hun analyse bezig zijn of bezig zijn geweest over de liefde. Dat is like, een van de fundamentele problemen die altijd lijkt op te duiken. Ik weet niet of ik dat juist heb.
Ja, en mensen komen nooit klagen over ultraliberaal kapitalisme.
Dat is vreemd, ja. Ja, ik weet niet, wat is de reden dat mensen zo worstelen met... Ja, het is misschien een beetje een oppervlakkige vraag, maar wat is er zo eigen aan de liefde of zo? Of wat is er zo moeilijk aan de liefde dat mensen dan in therapie komen omdat ze daar op iets botsen? Zo?
Ja, dat is een bijzonder relevante vraag. En je ziet dat dezelfde vraag is van Sophocles met Oedipus. Ik bedoel, de vragen die de mensen doen lijden, dat is niet de actualiteit. Hè? Dat zijn die eeuwenoude vragen. Hè? Dat heeft niets met de moderniteit. Het toont zich wel op die manier. De moeilijkheid met de liefde is dat ons psychisch systeem alleen maar wakker wordt. En we zeggen dan dat we verliefd zijn of opgewonden zijn. En opgewonden is eigenlijk het juiste woord. Want dat betekent dat het hele psychische systeem wordt wakker. Wow, er is hier iets. Omdat we in een ander de mogelijkheid zien om onafgewerkte herhalingsdwangen te herhalen op een moment dat we niet zo weerloos waren dan toen het zich op een traumatische manier heeft voorgedaan, maar dat we volwassen zijn met alle attributen van de volwassenheid, met inbegrip en van de seksuele attributen en van het verstand en eventueel van de sociale positie en van de materiële positie. En dus daar waar dat we als kind zo weerloos waren, omdat we ook kind waren en dus niet seksueel rijp, maar ook niet in de mogelijkheid waren om te handelen ten opzichte van bijvoorbeeld een eerste ander, moeder of een vader, die altijd onvermijdelijk een stukje inadequaat en daardoor ook traumatisch waren. Wel, dat gaan we herkennen in een ander. Daar gaan we zien, daar gaan we de mogelijkheid zien om het scenario te herspelen. De herhalingsdwang.
Dus, en om het recht te zetten of zo?
Of, en ja, om het recht te zetten.
Of te proberen recht te zetten.
Recht, eigenlijk, alles wat de mensen doen is in feite een vorm van poging tot zelfbehandeling. Alles wat we doen is een poging tot zelfbehandeling. En in de liefde is het een poging tot zelfbehandeling van de eerste verhoudingen, die ook altijd onvermijdelijk een stukje inadequaat waren tot gewelddadig. Hè? In die hele range. Een afwijzende vader of een koude moeder of een afwezige moeder of een afwezige vader of een depressieve moeder of een depressieve vader die wij als kind niet hebben kunnen wakker maken of ontdooien of waarvan we het interesse niet voldoende hebben kunnen wekken of waarvan we, die we niet voldoende hebben kunnen troosten, waarvan we dus als subject niet toereikend waren om ervoor te zorgen dat die eerste ander er volledig zou zijn voor ons, die kans zien we te herspelen met anderen. En daardoor worden we wakker. Hm. Daardoor zeggen we dat we verliefd zijn. Of de hele psychisch systeem ziet, oké, in die persoon heb ik een kans tot herafspelen van wat er daar is fout gegaan. Maar nu ben ik, een volwassen vrouw, een volwassen man, verstandig. Kan ik ze op restaurant inviteren? Ik heb de mogelijkheden. Nu kan ik het anders aan. Je suis en possession de mes moyens. En dus dit keer, ook al is ze koud, ook al is ze triest, ook al is ze afwijzend, ook al is ze hyperactief, of hij, je gaat het zien. Nu gaat het lukken bij mij. Nu kan ik maken dat ze van triest weer vrolijk wordt, van hyperactief toch aandacht zal hebben van mij, van koud gaat ontdooien. Dus we zien een kans tot herafspelen van die herhaling van die trauma via de herhalingsdwang. En we denken van, hey, kom, ik ga dat spel opnieuw, want dit keer ga ik het kunnen halen. Mm-hmm. Het drama van de mensheid natuurlijk is dat als je een koude vrouw kiest of een koude man, dat de kans dat die in feite koud is, wel groter is dan bij een andere doorsnee, vrouw of man. Ja. Als je een depressieve vrouw of een depressieve man kiest, dat de kans dat die triest blijft wel groter is dan die bij een doorsnee man of vrouw. Dat als die hyperactief geïnvesteerd is in zijn werk, dat de kans dat die dat blijft ook zo is. Dus dat is het echte drama. Dus wat heb je? Iemand die aanklopt en die zegt, ik val altijd op de verkeerde, altijd. Ik heb het altijd voor, het is het drama van mijn leven. Ik word altijd op koudheid getrakteerd of de mens heeft nooit aandacht. En dan denken we allemaal, zoveel als we zijn, er is een vloek op mij, hè. Het is altijd hetzelfde bij mij, ik heb altijd dezelfde problemen. En dus de grote opluchting toch om dat traject af te leggen in de psychoanalyse, is te zien dat logisch is, dat daar een logica achter zit en dat je zelf eigenlijk een acteur bent in die logica. Dat je daar toch ook voor een stukje tussen zit, dat je dat hebt zelf kunnen veroorzaken.
Ja, je bent er niet aan overgeleverd. Eigenlijk heb je wel een bepaalde...
Ja. En dus er is geen vloek.
Ja.
En ook, wat ook deugd doet, is dat je dat doet op een dat eigenlijk verstandig is. Want soms lukt dat wel, hè. Soms kan je een mens ontdooien of kan je een mens troosten. Dus je kan eigenlijk je herhalingsdwang eigenlijk soms af en toe wel tot een goed eind brengen. En als er geen psychoanalytische voorhanden zijn, is dat misschien beter dan niets. Hè? Ja, goed, je hebt je kans gespeeld. 9 op 10 misluk je, maar 1 keer op 10 heb je het wel. Mm-hmm. Dus als je begrijpt van ik zit er voor iets tussen en zo dom was het niet, kijk, dan sta je toch op een andere subjectieve positie. Hè? Dan sta je op een andere subjectieve positie. En wat je dan ziet, dat is de moeilijkheid met de liefde. De moeilijkheid met de liefde is dat je dus door die vroegere pijnen de grote kans hebt om opnieuw in die pijnen te vallen. Maar als je de kans hebt om daar een stukje verschuiving in te hebben, zij door het leven, zij door de analyse, is er wel, ça peut se jouer, is er een mogelijkheid om, het is niet zo makkelijk, maar er is een marge. Ik denk niet dat je de liefde gaat kunnen uit redelijkheid. Er is daar een stuk transgressie, een stuk transgressieve kern. Er moet daar een stuk herhalingsdwang zijn. Men zegt het ook anders. De fantasmas moeten een stuk overlappen, in elkaar haken.
Van twee mensen.
Ja, van twee mensen. Want bepaalde ruzies ga je nooit oplossen. En als je ze nooit kunt oplossen, maar uiteindelijk kan je wel met elkaar naar bed, is het ook wel goed. Dus ik bedoel, er moet een stuk fantasmatische lijm zijn. Want twee psychische systemen bij elkaar, dat is altijd geweld. En dat geweld moet een stukje door dat seksuele opgevangen kunnen worden. Maar dus, ik denk, dus dat fantasmatisch ineenhaken, het lijkt me dat dat belangrijk is, anders is het niet stevig. Maar dan, als ik zeg dat peut se jouer, er is een marge. Want het fantasmatische en het zo herhalingsdwangmatige inschakelen van iemand is toch iemand op een objectpositie zetten. Hè? Dat is iemand gebruiken. Dus het zit er voor een stukje in. Maar daar waar het mogelijk is, als het alleen maar dat is, dan zal het ook niet lukken, is dat in de tijd dat het zich in elkaar haakt en dat je elkaar leert kennen, dat er een stukje over hebben is. Dus te zeggen, ook al breng je mij niets, werk je op mijn zenuwen, breng je mij niets ter hoogte van mijn fantasma, van mijn herhalingsdwang, is het niets nuttig voor mij, ik ga iets over hebben voor jou.
Er is wel marge. Of?
Er is marge. Ja, ik heb iets over voor jou. Ja, ik heb geen zin om mijn brood te delen, maar ik ga mijn brood delen. Copain, ik geef je een stuk brood. Het is eigenlijk, een beetje lastig voor mij, je werkt een beetje op mijn zenuwen, maar kom, je moet een stukje over hebben. En bon, goed, dat is dan de liefde. Hè? Het stuk dat we over hebben voor elkaar, laten we zeggen, dat is sociale liefde. En koppelliefde is het stuk dat we over hebben voor elkaar bij iemand waar er ook een stukje een fantasmatisch in elkaar haken is. Dus ja, liefde is iets over hebben voor iemand die dus inderdaad mij niets als middel gaat brengen, maar die op zich een doel is.
Ja, en hoe werkt een analist daar dan rond? Die persoon komt daar dan toe met die melding van ik herhaal mij in de liefde. En wat gebeurt dan in de analyse dat daar iets kan veranderen?
Een beetje meer zicht op wat je aan het doen bent. Hè? Dus wat heel fijn is bijvoorbeeld is in de analyse, is dat de mensen die komen, die bijvoorbeeld zeggen het is weer van dat, ik ben weer verliefd. En je ziet bijvoorbeeld het programma, ik zie al bijvoorbeeld, en dat er mee gespot wordt, dat de mensen in een vorm van ironie en zich als spectator van zichzelf kunnen beschouwen, waardoor ze toch een stukje marge hebben, hè? Waardoor dat je soms ook hoort zeggen van oké, goed, dat is te veel, dat niet, daarmee stop ik. En waardoor ook de marge kan zijn van oké, goed, die past voor een stukje mijn fantasma, maar niet volledig. Maar ja, kijk, dus het is in feite niet de juiste voor mij, maar ik ga een keer proberen met degene die niet juist is voor mij. En ja, dat is vaak op het ogenblik dat je eigenlijk je palet wat kunt openen en zogenaamde mensen nemen die zogenaamd niet de juiste zijn voor jou, dan begint het echt te lukken.
Dan wordt er iets mogelijk.
Dan wordt er echt iets mogelijk. Want de mensen blijven meestal samen met degene die niet de juiste was.
Ja. Dat is wel nog een mooi idee. Hè?
Ja.
Ik had misschien nog één laatste vraag. En die komt eigenlijk van iemand die gesproken heeft in een aflevering, maar die ook luisteraar is, Veronique Knokkaert.
Ja.
Die vroeg zich nog af, wat dat voor u, na al die jaren onderzoek naar psychoanalyse, het strafste psychoanalytische concept is. En waarom?
Ah, de betekenaar. Ah ja, de betekenaar.
En wat is dan de betekenaar?
Wel, de hele gekte dat niet alleen de betekenaar olijven en kefir, maar de hele gekte dat in de betekenaar de dingen, de woorden die mensen soms zeggen, dat soms intergenerationele zaken worden gezegd waar ze zelf geen weet meer van hebben.
Dat ze bepaalde woorden gebruiken die al generaties meegaan.
Wel, dat je plots hoort wat ze zeggen in een intergenerationeel perspectief. Dat ze weten wat ze niet weten. Het is zo moeilijk om dingen te zeggen, maar ja, dat ze dat het plots door het feit dat ze bijvoorbeeld wat onderzoek gaan doen naar hun intergenerationeel verhaal, eindelijk onderzoek doen, want vele mensen hebben daar een ongelooflijke weerstand tegen. Dat pas als ze dus inderdaad nog die oude tante of die verre neef of familiefoto's of zover omvervallen van bijvoorbeeld hoe ze hun kind genaamd hebben of dat soort zaken.
Mm-hmm. Omdat daar parallellen zijn dan?
Omdat ze bijvoorbeeld die naam gegeven hebben.
Aan hun eigen kind.
Aan hun eigen kinderen.
Ja.
Dus dat idee van de betekenaar van... we weten niets, maar we spreken het wel. We weten zo weinig, we weten niet wie we zijn, we weten niet waar we vandaan komen. Maar we spreken het, we zeggen het.
Ja, bewust weten we het niet, maar toch spreken we het uit.
Ja. We herzeggen het, totdat iemand het misschien eens gaat horen.
Ja.
Ja, ik kom er met allerlei gevallen, maar er is het beroepsgeheim natuurlijk.
Ja, nee, dat is. Maar in de praktijk kom je zo dingen vaak tegen.
Ja, of in je eigen analyse ook, ja.
Ja.
En ook psychotici die dan bijvoorbeeld dingen gewoon zeggen, open en bloot zeggen eigenlijk. Of de theorie van Oedipus zo zeggen, als het ware. Ja, ongelooflijk ook. Kracht van het onbewuste, volgens mij, is... we hebben daar geen vermoeden van.
Hoezeer dat speelt.
Dus nu, ik doe onderzoek over die betekenaar en zo verder, en ik hou het bescheiden over wat ik vind en wat direct toepasbaar is op de kliniek. Maar ik denk dat het begin van... als de wereld gaat blijven bestaan, het begin van een veld is een onvermoed veld. Dat zou een fantastische ontwikkeling zijn. Veel meer respect voor de complexiteit van de mens.
Daar hoop ik dan met u mee, denk ik. En dan wil ik u vooral bedanken.
Ja, dat is graag gedaan.
Volgende week spreek ik met Frederik van Driessen over de overdracht. Graag tot dan.